Hallo en welkom bij de nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken. De podcast over middeleeuwse misdaad en mysteriën. Mijn naam is Sander en tegenover mij zit...
Femke.
Welkom Femke en welkom luisteraar.
Dat is een andere introductie dan ik gewend ben.
Juist zo.
Daar kan ik niet aan. Nee hoor.
Dat het is niet hoe het altijd gaat.
Nee, fijn dat we er weer zijn.
Ja, precies.
Want we zitten eigenlijk nog steeds in onze aangekondigde zomerbreak...
Inderdaad, de podcast schaarste.
Podcast schaarste. Want wanneer deze wanneer deze aflevering uitkomt, is het september.
Ja.
Maar we nemen hem stiekem dus wel in augustus op.
Dat is me opgevallen.
Dus, ja. het is nu nog zomer. Ik heb geen idee wat het weer gaat zijn als deze aflevering online komt. Maar wat misschien wel leuk is, 2 weken geleden inmiddels alweer...
Ja, gaat snel.
De tijd gaat zo snel. Nou ja, sowieso is het Kassenfest geweest. Want de laatste keer dat we opnamen was daarvoor.
Precies.
Dat lijkt echt voor mij een jaar geleden.
Ja, inderdaad. Ja, je hebt even in een andere wereld geleefd natuurlijk.
Ja, absoluut. Dat was wel heel leuk. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Echt ook toffe lezingen over de middeleeuwen. Ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die erbij waren... en toevallig naar zo'n lezing zijn gegaan. En wat je er dan van vond, dat hoor ik heel graag. Maar... een week na Kasselfest was ik op de radio.
Ja.
Over Snodelijke Zaken.
Midden in de nacht.
Midden in de nacht, ja, van 2 tot 3. Dat was wel een beetje heftig.
Maar het is nu ook te beluisteren als een podcast.
Het is te beluisteren als een podcast, ja. Dus je kan zoeken naar de nacht van... ik weet niet of dat onder NPO 1... een podcast of onder Omroep Zwart wordt gepost. Maar een van de twee, maar je kan het...
We plaatsen hem in de beschrijving ook nog wel eventjes.
Oh, dat is wel een goed idee. Ja, hij staat...
We hebben hem ook natuurlijk gedeeld. Hè,
maar hij staat op onze Facebookpagina genoemd. Ja. Maar het was leuk. En als we nog een keer gaan, dan is Sander er uiteraard bij.
Zeker.
Vind ik. Nu moest ik het even alleen doen. Maar ik hoop dat ik jullie niet teleurgesteld heb. Met mijn post-Kasselfest gare hoofd midden in de nacht geluiden.
Ik vond het heel leuk allemaal.
Dank.
Dus goed gedaan.
En hoe is het verder met jou, Sander?
Ja, goed. Ja, ik zit hier met mijn arm in het verband. Ik heb een klimblessure, want ik klim als hobby.
Ja.
En dat was... ik vertrouwde net iets te veel op mijn pols gisteravond. En die zei...
Ja.
En nu heb ik pijn.
Dat is wel sip.
Ja. Maar goed, dat gaat er voor over.
Hoe lang gaat dit duren?
Ik denk dat ik morgen nog even dat verband om me hou. En
daarna...
Dan moet het wel weer een beetje normaal zijn.
Oh...
Ik denk dat ik nog even niet klim, maar...
Ja.
Ja.
Ja, dat is het leven.
Ja, precies. Hoort erbij.
Ja. Maar voor nu hebben we weer een leuke zaak, denk ik. Weet ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, nou, ik hoop het wel. Ik heb iets leuks voorbereid. Ook wel weer iets wat leuk past bij eerdere afleveringen... en toch hopelijk ook weer wat nieuws verteld. Dus ik denk dat ik maar moet gaan beginnen.
Ja, leuk.
Het is op een zaterdag, eind september in het jaar 1397, aan het eind van de middag, wanneer William Laken in Londen over straat wandelt. Hij loopt door Strand Street en hij is onderweg naar het stadspaleis van zijn heer, de graaf van Derby. Officieel bevindt hij zich nog buiten Londen, maar dat zou je aan de omgeving te zien niet zeggen. De huizen staan dicht op elkaar gebouwd en Willem stapt op straatstenen en niet op aangestampte aarde. Hij loopt dus eigenlijk gewoon midden in de bebouwde kom. Voor hem doemt een houten poortgebouw op, de Temple Bar. Zo genoemd omdat het vroeger slechts uit een slagboom bestond en omdat deze zich dicht bij de Temple Church bevindt, het voormalige hoofdkwartier van de Tempeliersorde. De bar geeft eigenlijk het begin van het bestuurlijke territorium van de stad aan. En terwijl William onder de poort doorloopt, begeeft hij zich dus in de stad van Londen. En hij bevindt zich nu op Fleet Street. Een straat die aan weerszijden is volgebouwd met tavernes en bordelen. Maar dit is absoluut geen achterbuurt. Het is een van de belangrijkste toegangswegen van de stad Londen. Aan de ene kant begrensd door de Temple Bar en aan de andere zijde door de Fleet Bridge. En daarna Ludgate, de stadspoort van Londen. Belangrijke heren van Engeland die hebben hier een stadspaleis. En ook veel stadsverblijven van bisschoppen zijn hier te vinden. Het is dan ook bijzonder druk op straat, waardoor onze William niet in de gaten heeft dat hij gevolgd wordt. Twee mannen volgen William en lopen langzaam op hem in. Wanneer een van hen dicht genoeg genaderd is, trekt hij zijn zwaard uit de schede. William heeft zijn aanvallers nooit zien aankomen. De man met het zwaard slaat genadeloos toe en treft William op het hoofd. Hij is dood voordat zijn lichaam de grond raakt.
Zo, heftig.
Ja, een moord op klaarlichte dag op een drukke straat.
In een grote stad.
In een grote stad, ja.
Ook in de middeleeuwen al.
Ja, inderdaad. Ja, een van de belangrijkste steden, toegangswegen van Londen. Ja, de mannen die deze daad gepleegd hebben, dus de man met het zwaard, dat was Sir John Hoxton.
Een sir,
een ridder. En aanwezig, ja, ook medeplichtig, is een Robert Kendall. En dan natuurlijk vragen van, ja, waarom gebeurde dit? Hoe steekt dit in elkaar? Dat wilde men in Londen ook weten. Hoxton, die werd snel gearresteerd en die werd gevangen gezet in Fleet Prison, naast de Ludgate. Robert Kendall werd niet gearresteerd. En ook uiteindelijk weten we dat hij niet werd aangeklaagd als medeplichtige, ook al was hij erbij. En op 30 september, in dezelfde maand dus, wordt er een officieel onderzoek gestart bij de lijkschouwer. Dus de koninklijke lijkschouwer doet onderzoek en er komt ook een jury bij van belangrijke notabelen.
Opvallende luisteraar. Oplettende luisteraar, sorry.
Ja, we kregen wat opmerkingen over hoe ik een notabelen uitsprak. Heel terecht. Ik heb dat ter harte genomen.
Weken geoefend.
Weken geoefend thuis, voor de spiegel ook. Hè?
Goed, pak hem even terug.
Ja, precies. Het onderzoek van de lijkschouwer. Nou ja, daar wordt een verslag van geschreven. En die beschreef eigenlijk gewoon wat ik daarnet heb verteld. En eigenlijk niks over motief en dergelijke, alleen wie de dader waren, waar het plaatsvond.
Maar ben ik wel benieuwd, want je zei het is klaarlichte dag, maar iedereen kon het dus ook zien. Er waren getuigen.
Er waren getuigen.
Het was meteen duidelijk wie de daders waren.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja. En daarom konden ze ook direct die dader Hoxton oppakken en in de gevangenis zetten. Hij heeft lang gevangen gezeten, want pas 29 oktober 1398, dus het jaar daarna, zou hij moeten verschijnen voor de rechters van de koning.
Mm-hmm.
Waarom dat zo lang duurde, weten we niet. Er zijn vaker voorbeelden op zich van zaken die zo lang kunnen duren. Maar goed, dat was dus de datum voor onze Hoxton. Alleen we weten dat hij voor die geplande rechtszaak een petitie heeft ingediend bij de koning met een vraag om genade.
Oké.
En dat hij op 25 oktober die genade gekregen heeft.
Oké.
Maar er is iets vreemds aan de hand met de petitie. En ik denk dat of jullie luisteraars en of Femke opvalt wat dat is. Ik zal eventjes een aantal dingen opsommen van zaken die in die petitie stonden.
Oké, moet ik notities maken?
Nee, ik denk dat je het vrij snel ziet.
Okay.
Wat er stond namelijk in die petitie was, het is natuurlijk geschreven vanaf het perspectief van Hoxton. Ik en Robert Kendall arriveerden op vrijdag in Londen. Op zaterdag kwam William Laken aan. Hij was in Fleet Street onderweg naar het huis van zijn heer, de graaf van Derby. Ik heb hem van achter beslopen
ja.
En hem op het hoofd geslagen met mijn zwaard. En toen was hij dood. Mag ik daar alsjeblieft gratie voor krijgen?
Dit was het. Oh, dus hij geeft eigenlijk precies toe wat er is gebeurd?
Ja, inderdaad.
Hij wint er geen doekjes om, nee. Zou ik zeggen. Er blijkt ook niet uit waarom dit vergeeflijk is eigenlijk.
Nee, precies.
Ja.
Nee, en dat is dus heel vreemd, hè? Want we hebben in eerdere afleveringen hebben we het nu ook al een paar keer over die genadebrieven gehad.
Ja.
En altijd is er toch sprake van zo'n persoon, een dader, en die stelt met behulp van een advocaat een petitiebrief samen, waarin die eigenlijk uitlegt waarom de daad die hij begaan heeft de moeite van de gratie waard is.
Ja.
En dan zien we dingen als van, ja, het was toch zelfverdediging bijvoorbeeld. Of het was per ongeluk. Of ik werd overvallen door melancholie. Die hebben we natuurlijk ook gezien.
Ja.
En hier dus helemaal geen reden. Eigenlijk, hij geeft ze volledig daad toe. Hij geeft ook nog eens aan dat hij hem van achter beslopen heeft. Wat het niet fraai is.
Nee, want dat maakt het verrassende effect. Dat maakt dus dat het moord is en geen doodslag.
Ja, inderdaad. En dat is ook een belangrijke, want dat is een onderscheid wat in eerste instantie in de middeleeuwen niet bestond. En er is een theorie dat hij ook tot stand is gekomen door de genadebrief. omdat de genadebrief het mogelijk maakt voor een vorst om te moeten gaan oordelen over de ene doodslag en de ander. Mm. En er wordt vaak het verschil gemaakt, inderdaad, op de ene is zelfverdediging en zeggen van, nou, dat kunnen we vergeven. Maar de geniepige, met voorbedachte rademoord, die kunnen we niet vergeven. En zo ontstaat dan dat verschil. En nou ja, Hawks en zijn daad, die voldeed eigenlijk volledig aan de niet te vergeven moord.
Nou ja, en gekker nog, volgens mij zei je dat hij die genade ook kreeg.
En hij kreeg de genade wel, inderdaad.
Waarom?
Ja, precies. wat nog vreemder is geweest, is dat het schrijven van een goede brief ontzettend eenvoudig zou zijn geweest voor Hoxton. Want hij zat in Fleet Prison. Mm-hmm. Fleet Prison, dat was een aparte gevangenis. Eigenlijk gewoon een groot huis van steen versterkt. En er zaten een aantal categorieën, een aantal verdiepingen zaten daarin. Op de bovenste verdieping zat er gewoon rijke appartementen eigenlijk voor de rijke mensen die daar gevangen zaten.
Chic.
En die konden daar met hun eigen bediende bijvoorbeeld verblijven.
Echt?
Jazeker. En daaronder was een verdieping voor de iets minder rijke mensen, maar nog steeds wel mensen met wat geld op de bankrekening. En die konden dan gewoon in, soms moesten ze een bed delen met een ander, maar ze konden toch wel vrij comfortabel toeven. Die verdieping ging helemaal door naar onder, tot aan de kelder. En daar zaten de mensen zonder geld. Die hadden toestemming om door een tralieraam in de muur te bedelen. Maar heel vaak, een deel van dat bedelgoed, dat ging dan direct naar de gevangenisbewaker. En een deel konden ze gebruiken voor zichzelf. Maar dat was er soms ging dat er zo slecht aan toe dat er hongersnood heerste onder deze gevangenen.
En
dat er mensen van buitenaf moesten ingrijpen. Dus. En het interessante is dus dat al deze gevangenen, behalve die mensen in de kelder, moesten betalen voor hun verblijf. Ze moesten fooi geven aan de medewerkers van de gevangenisbewaker. En ze voor bepaalde extra privileges, zoals wandelen in de tuin, konden ze dan geld betalen, dan mocht dat ook.
Maar bij mijn weten is dat niet per se gebruikelijk, toch?
Nou, het was dus redelijk gebruikelijk in de middeleeuwen. Vooral ook voor dit soort gevangenissen, waar die meestal eigenlijk voor gebruikt werden, waren voor schuldenaars. Mm-hmm. Iemand die een schuld heeft, die niet kan betalen, wordt aangeklaagd. En om ervoor te zorgen dat die persoon niet vlucht, kon die worden vastgezet.
Ja.
En de omstandigheden moesten dan ook die persoon motiveren om te zorgen dat dat geld wordt terugbetaald. Wat natuurlijk vreemd is, want je zit in een gevangenis waar je voor moet betalen. Dus als je niet je schulden kan betalen, dan kan je dat al helemaal niet als je moet betalen in een gevangenis.
Nee, dat was al mijn eerste vraag.
Ja, inderdaad.
Maar ik weet ook wel van gevangenissen waar daadwerkelijk rekeningen bestaan, waar een lokale heer betaalt aan de gevangenisbewaarder voor het onderhoud van de gevangenen. Dus
ja,
het is niet altijd zo.
Nee, inderdaad. En hier was ook wel, de gevangenisbewaker kreeg voor een deel van zijn inkomsten ook een subsidie of een commissie van de koning. En dat vulde hij eigenlijk aan met de huur van de gevangenen. En grappig genoeg was daar een van de privileges die de gevangenen konden hebben, was dat ze geld konden betalen om dan met een voogd, aangewezen door de gevangenisbewaker, de stad in te gaan. En soms zelfs gewoon weg konden blijven voor meerdere dagen. En dus gewoon hun vak kunnen doorzetten. Dus dat stelt natuurlijk sommige mensen in staat om dan wel degelijk ook weer geld te verdienen en die schuld te gaan betalen.
Ja, maar ook om andere dingen te doen.
Inderdaad, ja. En ook dus om in sommige gevallen ook niet heel erg gemotiveerd te zijn om zo'n schuld dan toch te gaan betalen. En zo zien we dan ook, denk ik, dat zelfs de koning op een gegeven moment gevangenen heeft overgeplaatst naar de Tower, toch een serieuzere gevangenis,
ja.
Met het idee van in Fleet Prison zitten ze daar toch wel net iets te veel op hun gemak.
Klinkt gewoon als een chic hotel.
Ja, ja, inderdaad.
Wel in kelder
waar je nou buitensporig veel voor moet betalen. Maar we weten ook uit rapport de 15e eeuw, er is een belangrijke serie brieven van de familie Peston. Peston letters. En daar heeft er eentje van ook een tijdje lang in die gevangenis gezeten voor schulden. En die vertoefde daar eigenlijk prima. Die zat daar met een collega van hem en zijn vrouw die kwam op bezoek. En
vond het wel gezegend.
Ja, precies. Zijn vrouw maakte zich wel een beetje bezorgd om bepaald publiek daar in die gevangenis. Die zei van je moet toch maar snel naar buiten gaan. Maar die man die vond het eigenlijk allemaal prima.
Okay.
Maar het interessante is, hij had dus onze Hoxton, hij had een voogd kunnen regelen.
Mm-hmm.
Wat hij dan had kunnen doen is de gevangenis uitlopen, linksaf gaan, 10 meter lopen, dan rechtsaf, dan 300 meter doorlopen. En dan stond hij voor de Tempelkerk, Ik heb zo net in het begin al een beetje verteld dat die tempelkerk daar stond en ooit het hoofdkwartier van de tempeliers was. Mm-hmm. Tempeliers werden natuurlijk op een gegeven moment opgeheven en vervolgd in 1307. Toen is die tempelkerk gegeven aan de hospitalersorde, een andere geestelijke ridderorde. En die verhuurde de tempelkerk aan twee colleges van advocaten. Dus de beste advocaten van Londen, die zaten daar.
Ja.
Verder is er ook nog zoiets dat in de... we weten dus dat die genade gegeven is. De genadebrief hebben we niet meer. Maar wat wel is een vermelding in de patent rolls. En dat zijn rollen met eigenlijk uitspraken en officiële ordinanties die uitgegeven zijn. Zoals een genadebrief. En daar is een van de weinige brieven, of een van de weinige zinnetjes, hoort bij 5% van alle genadebrieven gegeven door de koning. Waar net wat meer informatie in staat dan het broodnodige. En wat erin staat namelijk is dat het moordslachtoffer een dienaar was van de graaf van Derby. Mm-hmm. En dat het overdag gepleegd werd. Dus eigenlijk is dit ook vreemd. Die patent rolls die zeggen dus, we hebben genade gegeven. Met daarbij een kort beschrijvingje dus van de daad, dat dit echt een verkeerde moord was. Mm-hmm. En ook nog eens dat een dienaar van de belangrijke vazal van de Engelse koning vermoord is.
Had de ridder dan misschien een beef met de graaf?
Mogelijk.
Maar dat weten we ook niet. Nee.
Mogelijk. In ieder geval is dat wel iets om mee te werken. Wat me een interessante leek is om eventjes stil te staan bij deze personen. Met wat we nou van ze weten. Want Sir John Hawkson, de dader, was een ridder uit Northwich in Cheshire. En in 1356 weten we dat hij in Poitiers vocht. Dat is een belangrijke veldslag in de Honderdjarige Oorlog. Waarbij Edward, de Prins of Wales, zoon van Edward III, de Fransen versloeg. En ook de Franse koning gevangen nam. Mm-hmm. Weten ook dat hij, onze Hawkson in 1387 meedeed aan een maritieme campagne tegen Frankrijk. In 1390 is er een korte vermelding dat hij in militaire dienst was in Cheshire. En in 1399, dus na deze hele casus, krijgt hij een koninklijke commissie om 80 boogschutters te regelen voor een campagne in Ierland.
Het klinkt eigenlijk alsof hij heel goed bevriend is met de koning.
Ja, in ieder geval, of hij goed bevriend was met de koning, dat weten we eigenlijk nog niet.
Maar in inner circle lijkt te zitten. Of in ieder geval
inderdaad.
Dichtbij.
In ieder geval dichtbij, inderdaad. Want zeker die commissie voor 80 boogschutters, dat is nogal wat.
Dat doe je niet zomaar.
Nee, inderdaad. En wat het ook laat zien is, hij heeft toch wel een goed cv. En het is echt een militair persoon. Deze knakker, die weet hoe die moet vechten. Mm-hmm. Dat is wel interessant. We hebben het daar eerder over gehad, bijvoorbeeld in de situatie met kapers en piraten. Mm-hmm. Dat je ook een aantal van die edelen hebt. En dat zijn eigenlijk soort van entrepreneurs op het gebied van geweld. Die had je dan op zee, maar je had ze ook in principe op land. En het lijkt dus alsof deze man daar één van was. En die zich dus vaak kon lenen voor gewelddadige activiteiten. Dan is er Robert Kendall. Die man die aanwezig was, maar verder niet vervolgd is. Die woonde in Shropshire, in de buurt van Cheshire. Tussen 1370 en 1372 was hij sheriff van Shropshire.
Okay.
Tussen 1371 en 1382 komt hij 6 keer voor in bestuurlijke functies in Shropshire. In 1393 ontving hij van de koning belangrijk landgoed in Inglewood Forest in Northumberland. En in 1399 wordt hij beschreven als een trouwe dienaar van de koning. Dus we hebben hier iemand die in bestuursfunctie zit in Shropshire. En die uiteindelijk dus blijkbaar ook is opgeklommen. En net als Hawkston dicht bij de koning staat.
Ja.
Dan hebben we het slachtoffer, William Laken. Weten we eigenlijk heel erg weinig van. Hij woonde in Shropshire. En hij was de buurman van Kendall.
Echt?
Ja.
Oh.
Gebieden die naast elkaar lagen. En we weten dat het ook een beetje een schurk was, want in januari 1397, dus hetzelfde jaar van zijn moord, kregen hij en 4 anderen een waarschuwing van het plaatselijk bestuur om uit de buurt te blijven van ene Parnell, de weduwe van William Cotton. William Cotton was namelijk vermoord en deze 5 lieden werden voor zijn moord aangeklaagd.
Hey.
En het leek dus erop dat ze zijn weduwe aan het lastigvallen waren. Dus dit was ook niet helemaal een kosher figuur. Of dit iets te maken heeft gehad met deze moord van hemzelf, later kunnen we niet echt vaststellen, want er zijn verder geen connecties tussen die William Cotton of Parnell met Kendall of Hoxton.
Nee, maar je kan je er wel wat bij voorstellen.
Ja, inderdaad. En wat zeker goed zou kunnen, is dus dat om het feit dat die twee mannen buren waren, dat dat niet toevallig
nee, nou juist zijn. Dat effect.
Ja, inderdaad.
Ik kan me zo voorstellen dat hij dus van dichtbij moet hebben gezien hoe William potentieel dan betrokken is geweest bij een moord.
Ja.
Van misschien wel een goede kennis van hem.
Mogelijk,
ik
ja.
Ik vul dit allemaal in, dat weet ik, maar...
Ja, nou, heel veel speculatie. Maar ja. Als we toegeven dat speculatie is, dan kunnen we natuurlijk, is het heel interessant om zo te denken. Ja, we hebben vaker ook dat dit soort edelen, dat die naast elkaar wonen, dat die gewoon een conflict hebben over een stuk land, over grondstoffen. Dus er zijn tal van redenen waarom Robert Kendall en William Laken een hekel aan elkaar gehad zouden kunnen hebben.
Ja.
En we hebben dus die connectie met de koning.
Ja.
Dus dit is interessant. En ik denk die connectie met de koning, die is heel erg leuk om te volgen. Dat is namelijk, ik heb net John Hoxton neergezet als een militair entrepreneur. Gelieerd aan koning, die hem genade gaf ook. En daarbij is het heel erg interessant om te weten dat de koning, Richard II... In de periode van deze moord bekend staat, of later bekend kwam te staan, als een tiran. Het is de zogenaamde tirannie van Richard II. En die duurde van 1397 tot 1399.
Vrij specifiek ook.
Vrij specifiek, inderdaad.
Hij had gewoon 2 jaar lang zijn dag niet.
Hij had 2 jaar, inderdaad. Ja, hij had gewoon echt een rot humeur. het zat hem niet mee. En dit is een goeie om te verkennen, denk ik. Richard II, wie was dat? Hij was de zoon van Edward, de Prince of Wales, de Black Prince, die ook bij Poitiers groot overwon op de Fransen, wat ik vertelde, waar dus Hoxton ook bij was. En Richard II was de kleinzoon van Edward III. Edward III was de zoon van Edward II. En die kennen we uit de eerste aflevering van Persoonlijke Zaken.
Ja.
Edward II die werd afgezet, mogelijk vermoord in zijn gevangenis.
Ja.
Daarna kwam Edward III aan de macht. En Edward III die begon onder andere dus bijvoorbeeld de 100-jarige oorlog met Frankrijk.
Ja.
En heeft vrij lang geheerst ook. Richard II werd koning in 1379. En dat is heel interessant, want zijn vader, die zwarte prins, die was overleden voor zijn vader.
Dus die is nooit koning geweest.
Dus die is nooit koning geweest. En Richard II volgde zijn grootvader Edward op. En hij was toen 10 jaar oud. En dan gebeurt er natuurlijk wat we vaker hebben gezien bij een jonge koning. Een regentschap en commissies.
Ja.
En de grote edelen van het Rijk treden dan op om de zaken waar te maken. En ondertussen, terwijl onze Richard steeds groter werd, begon hij zich te omringen eigenlijk met zijn eigen maatjes. En hij probeerde een beetje los te komen van die grote heren. En dan komt zijn eerste grote wapenfeit, namelijk de Peasant Revolt in 1481. Dit was een opstand van boeren en ambachtslieden. Het begon in Essex. Heel veel mensen in die tijd waren heel erg ontevreden over de belastingen. Want oorlog met Frankrijk kost geld. Geld werd geheven op onder de hele bevolking. Die hadden op een gegeven moment geen zin meer om te betalen. Dat begon toen een belastingheffer werd aangevallen in Kent. Dat groeide tot een steeds grotere opstand onder leiding van een Wat Tyler en ook een John Bull, een klerk, die dus ook aan het prediken was ondertussen. En hij, wat deed hij? Die verzamelde eigenlijk grote legers van boze boeren en ambachtslieden. Die gingen gevangenissen aanvallen, ze vernietigden koninklijke administratie, verbrandden juridische boeken. En het is een hele interessante dat dit dus ook gebeurde rond Fleet Street. Het hele oostelijke deel van Fleet Street is toen verbrand. Fleet Prison, waar later Hoxton in kwam te zitten, werd ook afgebroken. In Temple Street, of in de Temple Church, waar al die advocaten zaten, daar kwamen die boeren binnen. En die hebben dus alle juridische boeken hebben daar gepakt en hebben ze in brand gestoken.
Kijk.
Ook Cambridge University is aangevallen. Er zijn allemaal mensen vermoord en allemaal boeken verbrand.
Heftig.
Ja, mensen waren goed boos.
dat was me duidelijk, ja.
ja, precies. Nou ja, ze kwamen dus 13 juni van het jaar van 1381 kwamen ze aan in Londen rond Fleet Street. Richard II die probeerde met ze te onderhandelen, dat lukte niet. En die verstopte zich toen in de Tower. Die is toen later toch, heeft hij het voor elkaar gekregen om met de leiders, onder leiding dus van Wat Tyler, te gaan praten. En ze hebben ze elkaar ontmoet op Smithfield. Dat is ten noorden van Fleet Street, eigenlijk. En daar was Wat Tyler eigenlijk heel erg onbeschoft tegen de koning. En dat vonden de dienaren van de koning, werden er zo boos om dat ze hem van zijn paard hebben getrokken en dood hebben gestoken.
Geen halve maatregelen.
Geen halve maatregelen, inderdaad. Toen wist de grote menigte eigenlijk even niet meer wat ze moesten doen. En toen heeft de koning, die is ze gaan toespreken, heeft ze genade beloofd en pardon beloofd als ze maar uit elkaar zouden gaan. Wat ook hielp is dat daarbij een grote militie aankwam die door de burgemeester van Londen was geregeld.
Ja.
En toen zijn al deze mensen die zijn naar huis gegaan. Toen heeft de koning daarna al dat pardon, die genade, weer ingetrokken.
Oh.
Omdat hij erachter kwam dat in andere plekken van Engeland nog altijd een opstand bezig was. Toen heeft hij een leger bij elkaar geroepen en hebben ze die hele opstand van de aardbodem geveegd.
Op zich wel een beetje naïef om te verwachten dat alle peasants buiten Londen dan ook weten dat...
Inderdaad, ja. Dit is een beetje... hoe moeten die zich aan deze afspraak houden? Ja. Maar het is wel een heel interessante gebeurtenis, fenomeen in principe in die tijd. Heeft ook te maken, interessant genoeg, met wat ik vertel, die 100-jarige oorlog en met belasting. Maar ook met de zwarte dood, de pestepidemie, die tussen 1348 en 1351 om zich heen greep. Het is namelijk zo dat de overlevenden van die epidemie gingen er eigenlijk op vooruit in vergelijking tot hoe ze het hadden voor de epidemie. Het is namelijk zo dat er veel land was, maar nu minder werknemers om dat land te bewerken.
Ja, dus je kon makkelijker aan werk komen.
Ja, dus de lonen die gingen omhoog. En de winsten van grondeigenaren die gingen omlaag, wat ook ervoor zorgde dat het handelsvolume omlaag ging. Dat zag de koning met leden ogen aan. Dus er werden diverse regels en wetten gesteld die eigenlijk lonen moesten bevriezen. En het ook verboden moesten maken voor boeren om bijvoorbeeld werk te weigeren. Deze wetten die werkten wel voor een belangrijk deel, maar ze werden toch een beetje arbitrair toegepast. En dit voedde eigenlijk ontevredenheid onder die bevolking. En ook een hele grappige is in 1363 de zogenaamde Fresh Laws. Dit waren regels en wetten die moesten voorkomen dat arme mensen bepaalde luxe artikelen kochten.
Huh?
Dus boeren mochten geen super trendy puntschoenen meer dragen.
Nou ja.
En dure stoffen hebben in hun kleding.
Dat is ook onaardig.
Ook onaardig, inderdaad. Want dat was niet de bedoeling. Nou ja, deze wetten die zijn eigenlijk niet... die bleken niet echt goed toepasbaar. Dus ze hebben niet gewerkt.
Oké, okay. Nou gelukkig.
Maar dit ligt dus aan die basis van die boerenopstand.
Ja.
En dit was eigenlijk voor veel mensen was dit een moment van Richard II heeft laten zien wat hij kan. En wat zich vanaf dat moment eigenlijk ontwikkelde, de tendens van zijn regering, is dat die Richard II die nam het idee van de koning super serieus. Hij had zoiets van, ja, ik regeer met een goddelijk mandaat. Mm-hmm. Jullie moeten mij gewoon respecteren, jullie moeten doen wat ik zeg. Ik ben het middelpunt van het hof. En dat hof dat moet dan ook omgeven zijn bepaalde kunst en cultuur die zo in satellietbanen rond die koning gaan.
Ik zie dit nu heel visueel voor me.
Ja, 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 het zijn allemaal schilderijen die vliegen en boeken
ja,
en zo.
Zeker, ja. Ja.
Wat hij ook deed, is hij streefde een einde van de 100-jarige oorlog na. Ook om die belastingdruk te verlagen.
Ja, dat is lovenswaardig.
Ja, hij ondernam wel militaire campagnes naar Schotland en naar Ierland. Officieel was Ierland deel van zijn domeinen. In de praktijk was dat niet echt het geval.
Nee.
Een beetje zoals Friesland, dat was voor de graaf van Holland. Die campagnes die hebben niet echt veel voor elkaar gekregen. En wat hij deed is, hij brak de macht van de grote vazallen, die mannen die eigenlijk regenten waren geweest in de tijd dat hij jong was. En hij schonk titels en functies aan kleinere heren. En hij ging zich eigenlijk omringen met soort van die kleinere heren die dan alles te danken hadden aan de benoeming door hem.
Dus ook heel loyaal zijn.
Dus ook heel erg loyaal waren. Ja. En eentje daarvan was bijvoorbeeld Michael de la Pole. En dat was een man die kwam uit een hele rijke koopmansfamilie. En die werd benoemd tot graaf. Heel veel mensen waren het er niet mee eens dat je dus een commoner benoemt tot adel, tot een adellijke functie. Maar Richard II deed dat dus gewoon. En wat hij ook deed, is hij omringde zich met een bodyguard van Cheshire boogschutters, de Cheshire Archers. Koningen hadden altijd een groepje boogschutters om zich heen gehad. Dit waren er meestal iets van 24.
Dat vind ik ook een behoorlijk aantal, moet ik zeggen.
Ja, nou, dat was een clubje. En die werden eigenlijk gewonnen uit de rijke lagere klasse. Dit waren mensen die grond bezaten. En dus bijvoorbeeld een paard konden betalen en zo. En die kregen een badge en een livrei, een vest in de kleuren van de koning.
Mm-hmm.
En dan een badge met een kroon erop. En die konden dan bijvoorbeeld, soms verkeerden ze bij de koning aan zijn hof. Soms vervulden ze ook functies verder in het land, als bijvoorbeeld jachtopzichter of boswachter. Ze overzagen bouwprojecten bijvoorbeeld. Het is eigenlijk gewoon een groepje handige lieden rond die koning.
Mannetjes van alles.
Ja, precies. Maar Richard die begon die groep te vergroten en die had op een gegeven moment meer dan 300 boogschutters om zich heen hangen continu. Dus hij had een privélegertje wat hem overal vergezelde.
Okay.
Om iedereen wat angst in te boezemen. En die kwamen allemaal uit Cheshire. En dat is wel grappig. Waarom Cheshire? Dat is niet 100% duidelijk. Maar een van zijn belangrijke vazallen was daar lange tijd de baas. En Cheshire was ook een grensgebied. Lag eigenlijk aan de noordgrens met Wales. En zo was het dus ook eerst een marchergebied. Het idee van een marchergebied is dat dit een gebied is waar een marcherlord het voor het zeggen heeft. En die heeft zijn gebied eigenlijk niet in leen van de koning. Heeft dus is heel erg autonoom, heeft heel erg veel eigen macht. Maar luistert wel naar de koning. En dat was zo omdat ze de grens moesten bewaken. Nou ja, dat was Cheshire dus zo. Dus Cheshire had een lange geschiedenis met militaire achtergrond eigenlijk. Dus daar kwamen heel veel boogschutters vandaan. Engeland had sowieso veel boogschutters, omdat het werd bevorderd om de lage klasse te laten schieten. Want dat waren hele goede troepen tegen Frankrijk.
Ja, fair enough, ja.
En die groep boogschutters, daar kwamen wat klachten over. Want dit waren blijkbaar schurken. Zo schrijft Walsingham, de schrijver van de Annales Ricardi Secundi. Niemand had de mogelijkheid om op te treden tegen de misdaden en vreedheden en onderdrukkingen. Wanneer ze klaagden bij de koning, dan werden ze snel meedogenloos vermoord. Als iemand optrad om zich tegen hen te verzetten, hen, de Cheshire Archers, dan werden zij spoedig overrompeld door een bende van hen en gedood met dolk of zwaard. Want zij gingen er nooit alleen op uit. Altijd met een klein groepje mannen. Ze ondernamen alles in een groepje om personen die alleen waren te kunnen overrompelen en om zo hun kwade werk te doen.
Klinkt bijna als nu die van die motorbende zegt.
Ja, inderdaad. Een motorbende, maar dan een motorbende die naast de koning staat en die de koning beschermt.
Ja, en ook dus door de koning in stand wordt gehouden.
Precies, ja. Helemaal mooi. In 1397, het jaar van de moord op William Laken, en ook in de maand van de moord, riep Richard een parlement bij elkaar. En het parlement, dat is de volksvertegenwoordiging van Engeland. Daar zitten de ridders en de belangrijke bisschoppen en vazallen zitten daarin. Dat werd bij elkaar geroepen om zodat de koning met zijn onderdanen kon onderhandelen over belasting.
Mm-hmm.
En soms werd er ook recht gesproken, bijvoorbeeld. Wat er hier gebeurde in 1397, het staat bekend als de Revenge Parliament. Want Richard liet namelijk zijn belangrijke tegenstanders arresteren. En dit waren grote heren in Engeland. Toen riep hij dat parlement bij elkaar. En toen liet hij diverse van zijn gevangenen ter dood veroordelen en executeren. Een aantal liet hij verbannen. En zo was er ook onder andere Thomas Woodstock, de graaf van Gloucester. Die werd gevangen gezet in Calais, aan de andere kant van het kanaal. En hier in Calais werd Woodstock door een ridder naar zijn kamer gelokt. De ridder heette Nicholas Colfox, een man uit Cheshire. En daar wachtte een ander groepje mannen op het gezelschap. En die pakte Thomas de Woodstock vast, terwijl Nicholas Colfox hem wurgde.
Okay.
Dit is gebeurd waarschijnlijk op bevel van de koning, omdat hij niet een prins van het bloed ter dood wilde veroordelen. Want Thomas of Woodstock was zijn oom. Dus hij heeft hem in het geniep laten vermoorden. En dus opnieuw door zo'n man uit Cheshire. En het interessante is dat Colfox, die ridder, Nicholas Colfox, werd vereeuwigd door Chaucer. Die beschrijft namelijk in een van zijn verhalen een vos genaamd Colfox, die ervan houdt om mannen te vermoorden.
Ja. Oh, daar wil ik wel een kleine side note bij plaatsen. Als je ooit echt leuke middeleeuwse literatuur uit de middeleeuwen leest, ik vind Chaucer echt te gek.
Ja.
Er zit heel veel humor in,
ja.
Maar ook wel echt een beetje een spiegel van de maatschappij.
Ja, precies. Het leuke is ook, hè, Chaucer komt uit deze periode.
Ja.
Vandaar ook dat hij dus Colfox beschrijft. Hij is nooit in dienst geweest van de koning. Al had het wel gekund, want de koning heeft dus veel artiesten in dienst gehad. Er is wel mogelijkheid dat Chaucer in Fleet Street ook een misdaad begaan is.
Oh.
Er wordt namelijk beschreven dat hij een aantal shillings boete heeft opgelegd gekregen, omdat hij een broeder aan had gevallen. Maar niet alle historici zijn het erover eens of dit echt gebeurd is.
Nee, een goed verhaal wel.
Ja. Maar een leuke ook nog eens, bij dat parlement waren Cheshire Archers aanwezig. In grote hoeveelheden. Bronnen spreken van 2000 boogschutters die het hele parlement omringden. En iedere keer als er een hint van tegenspraak tegen de koning kwam, dan spanden ze hun bogen.
Maar wacht even, het was net al een clubje van 300. Ja. En nu is het al een clubje van 2000 man.
Nu heeft hij 2000 man, ja.
Oh, dat is wel hard geëscaleerd.
Ja, precies. Ja.
Oké, en dat lijkt me helemaal niet een gezellig parlement.
Nee, precies. Nee, dit parlement is het hoogtepunt ook van Richard zijn macht. En je ziet hier ook hoe hij zichzelf ziet als een soort van absolute heerser. Er zijn ook bronnen die vertellen dat hij ten tijde van dit parlement ook eiste dat niemand hem in de ogen keek bij een aan zijn hof, bij het eten bijvoorbeeld. En dat als hij iemand toesprak, dat hij op zijn knieën moest vallen, dat soort dingen. Dus hij had het aardig hoog in zijn bol.
Ja, dat is duidelijk.
Maar dit is misschien wel interessant dus voor onze zaak, want we hebben een aantal belangrijke feiten. We hebben Hoxton en die is verbonden aan de Cheshire Archers. We weten niet zeker of die schutters geregeld heeft voor dat moment bij het parlement. We weten wel dat die later voor die Ierse expeditie 80 boogschutters heeft geregeld voor de koning. Mm-hmm. Daarnaast is die zo'n militair entrepreneur. Dus het lijkt heel erg aannemelijk dat hij in Londen is, ook om de koning te steunen. Weten we niet zeker, is een klein beetje speculatief.
Ja.
Maar het is een man uit Cheshire in Londen ten tijde van Revenge Parliament. Ook interessante is dat Hoxton vrienden op hoge plaatsen had. Hij was namelijk bevriend met Sir William Bagot, en dat was een van de drie raadgevers van Richard II. Mogelijk zelfs een van de architecten achter het Revenge Parliament. En dit weten we omdat Hoxton optreedt op een lijst van getuigen bij een belangrijke administratief moment waarop Bagot een aantal gebieden in bezit krijgt. Mm-hmm. Er moeten getuigen bij zijn. Nou ja, Hoxton die staat daar helemaal bovenaan.
Okay.
Dus dit is een vertrouwde getuige voor Bagot. Wat maken we hiervan? Zouden we bijvoorbeeld kunnen denken dat de koning deze moord bevolen heeft?
Ja, maar het klinkt niet als een heel belangrijk persoon, slachtoffer.
Het zou kunnen dat dit te maken heeft met de heer van William Laken.
De graaf
van Derby. Dat is een Henry Bolingbroke. En dat is iemand die in 1398 verbannen werd door de koning.
Dat is 1398, na de moord.
Is na de moord, ja.
Waarom werd hij verbannen?
Hij werd verbannen ook voor zijn vermeende tegenstand tegen de koning. Dus dat hij dus hoorde bij die hoge heren. Ja. Hij was een erfgenaam van de gebieden van Lancaster bijvoorbeeld. Dus hij is ook een van de grote namen. En hij had zich eerder wat misdragen tegenover de koning. Ja. Dat zou kunnen, alleen het probleem is dat eigenlijk in 1397, op het moment van de moord, lijken ze eigenlijk nog goede vrienden te zijn. De koning en Henry Bolingbroke hebben ook samen gegeten in het huis van Bolingbroke. Dus dit lijkt eigenlijk niet het geval te zijn.
Misschien heeft Bolingbroke hem toen in de ogen aangekeken tijdens dit.
Ja, inderdaad. Of is hij niet op zijn knieën gevallen toen hij aangesproken werd.
Oké, okay. Ja, maar klinkt minder plausibel dan.
Klinkt minder plausibel, inderdaad. Ja, dat lijkt dus eigenlijk niet het geval te zijn. En niet heel veel historici hebben deze zaak behandeld, maar de meesten zijn het erover eens dat dit waarschijnlijk toch dat motief van de moord gezocht moet worden in het feit dat Robert Kendall en William Laken buren waren geweest. Mm-hmm. Dat er dus een lokaal conflict is geweest wat zich in Londen uitgevochten heeft.
En die heeft gewoon zijn mattie erbij gehaald.
Ja, precies. Hoxton die wel overweg kon met geweld. Maar dan speelt waarschijnlijk de Cheshire Archers toch wel een rol. Want we hebben gezien hoe vreemd het eigenlijk is dat die petitiebrief van Hoxton helemaal geen rechtvaardiging bevat voor de daad. Nee. Het is gewoon, ik heb gedood, mag ik genade? Het kan enerzijds dat dit door die trouwe raadgever van Richard II, William Bagot, de vriend van Hoxton, geregeld is.
Dat die heeft gelobbyd.
Gelobbyd, ja. En het zou zelfs kunnen, want als we naar de brief kijken, dan lijkt die brief eigenlijk bijna een kopie van het verslag van de lijkschouwer. Dus het lijkt bijna alsof die William Bagot eigenlijk voor de vorm een petitietje heeft geschreven om door te geven voor eigenlijk een zaak die al gedaan was. Namelijk, ze zouden hem sowieso genade geven.
Ze hebben hier onder een wijntje het even over gehad. En de koning zei, maak even een petitiebriefje.
Precies, ja.
Keur ik hem goed. Maakt niet uit wat je
inderdaad
erop zet.
En verder geen moeite ingestoken, gewoon opgeschreven. Wat ook kan, is dat Hoxton hem zelf heeft geschreven... dat hij wist dat hij goedgekeurd ging worden. En misschien dat hij dus wel degelijk een rechtvaardiging voor zijn daad heeft toegevoegd. Namelijk het specifieke vermelden dat William Laken een bediende was van Bolingbroke. Want ten tijde van de moord waren Henry Bolingbroke en de koning nog vrienden. Maar ten tijde van het schrijven van de genadebrief niet meer. Hij was net verbannen. Dus een paar dagen daarna werd de petitie geschreven.
Dan wordt het opeens wel relevant.
Ja.
Ja.
Dus het lijkt alsof Edward niks te maken heeft met de moord.
Mm-hmm.
Maar Hawkson eigenlijk gebruik heeft gemaakt van zijn voordelige positie als Cheshire-persoon, als man van de koning. En gebruik heeft gemaakt van het in ongenade vallen van Henry Bolingbroke. Om dus vrijgesproken te worden.
Dat zou kunnen.
Ja. En dit is een beetje nu de consensus. Dit lijkt dus een voorbeeld te zijn van die tirannie waar zoveel over gesproken wordt in kronieken bijvoorbeeld. Hè? Het idee dat die koning zijn bodyguards van schurken losliet op de bevolking.
Mm-hmm.
En ze gewoon hun daden goed praten en ze vrij uit liet gaan.
Nou ja, zo klinkt het wel, ja.
Ja, er is alleen wel een probleem hiermee. En dat is, we hebben het vaak genoeg gehad over dat kronieken misschien niet altijd even betrouwbaar zijn.
Nee, fair enough.
En dat het een goede is om misschien de rol van Henry Bolingbroke verder te bekijken. Wie was dit eigenlijk? Nou, wie was dit? Het was een belangrijk heerser, de graaf van Derby. Hij was betrokken bij de zogenaamde Lords Appellant. En dat waren de belangrijke grote heren van het land die probeerden invloed uit te oefenen op Richard II. En er zijn twee data die heel belangrijk zijn. In 1386 werd het zogenaamde Wonderful Parliament gehouden. Het parlement kwam bij elkaar en de kanselier, Michael de La Pole, dat was die man uit de Koopmansfamilie, die vroeg hier om een ongekend hoge belasting om de oorlog tegen Frankrijk te financieren. De oorlog die dus nog bezig was op dat moment.
Mm-hmm, yeah.
Het parlement weigerde en zei dat ze eerst een andere kanselier wilden hebben. Hier werd Richard II ziedend om en hij weigerde. En hij zei, ik zal zelf niet eens een bediende uit mijn huishouden ontslaan als parlement dat wil. Maar uiteindelijk, het parlement hield voet bij stuk en hij moest dus zijn kanselier ontslaan. En hij was daar erg boos over. Wat hij toen gedaan heeft, is een tochtje door zijn rijk gaan maken om zoveel mogelijk rechters te raadplegen. En die rechters die konden hem eigenlijk allemaal vertellen van ja, wat het parlement hier heeft gedaan, het was illegaal en verraderlijk. Dus Richard die dacht van ja, inderdaad, het parlement moet bestraft worden.
Verraad is ook een van de ergste dingen die je kunt doen.
Inderdaad.
Ja.
Wat hij heeft gedaan, heeft een van zijn trouwe metgezellen, Robert de Vere, opdracht gegeven om in Cheshire een legermacht bij elkaar te brengen.
Dus daar begint het.
Daar begint het, inderdaad. De Lords Appellant die zagen dit aankomen en die hebben ook een legermacht bij elkaar geroepen. En die hebben het leger van Robert de Vere verslagen bij de slag om Redcote Bridge. Ze zijn toen met hun leger naar Londen gegaan. Die hebben Richard tijdelijk gevangen gezet in de Tower. En toen hebben ze in 1388 de Merciless Parliament georganiseerd. Parlement is bij elkaar geroepen. De Lords Appellant hebben hun eigen macht vergroot. En ze zijn diverse van Richard's vertrouwelingen. Zijn ze schuldig gaan bevinden aan verraad en corruptie. En die hebben ze laten executeren. En dat waren dus allemaal goede vrienden van Richard II.
Ik kan me wel voorstellen dat een soort van situatie op situatie op situatie aan het opbouwen is dat Richard niet heel blij wordt.
Inderdaad. Ja. Dit is een enorme belediging van Richard II. Dat had ook bijna geschild of ze hadden hem zelfs afgezet. Hebben ze toch niet gedaan, ze hebben hem in de macht gelaten.
Daar zullen ze wel spijt van hebben.
Zullen ze spijt van hebben gehad, inderdaad.
Ja.
Want in de jaren daarna verzamelde Richard langzaam steeds meer macht. Die Lords Appellant die maakte een paar stomme vergissingen. Twee van hen, Henry Bolingbroke en een heer, de Mowbray, die verzoende zich met de koning. En die werden toen tijdelijk weer toch wel goede vrienden. En toen werd het klaar in 1397... 97 voor wraak. En toen kwam het Revenge Parliament, omringd door de 2000 schutters. En toen werden alle belangrijke Lords Appellant uit de weg geruimd.
Maar als Bolingbroke zich heeft verzoend,
ja,
waarom wordt dat dan later toch weer soort van teruggedraaid?
Nou, er is een incident na het Revenge Parliament, waarbij op de weg Bolingbroke en Mowbray in een woordenwisseling komen, omdat Mowbray denkt, De koning heeft eerder zijn woord gebroken. Hij gaat ons ook uit de weg ruimen.
Ja.
Waarop Bolingbroke tegenin gaat en zegt van ja, de koning heeft die macht helemaal niet en et cetera, bla 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 bla. Mowbray is daarna naar de koning gegaan. Die heeft gezegd van ja, Bolingbroke was super gemeen over je.
Oh, yes.
En ik niet. Dus daarbij kregen dus Bolingbroke en Mowbray extreme ruzie. Toen hebben de twee elkaar uitgedaagd voor een duel. En dat zou dus een gerechtelijk duel worden. Net voordat begon kwam de koning tussen beiden en die zei, ik heb me bedacht, ik verban jullie allebei.
Klaar ermee.
Klaar ermee. En die heeft ze toen verbannen uit zijn gebied. Mowbray voor eeuwig. Die is richting Italië en het Heilige Land gegaan. En Bolingbroke volgens mij naar Duitsland. Die is voor 10 jaar werd hij verbannen. Maar in 1399 stierf de vader van Henry Bolingbroke. En toen besloot Richard II om alle bezittingen toe te eigenen. En dat was een foutje. Want wie was Henry Bolingbroke? Hij was de zoon van John of Gaunt, een van de zoons van Edward III. Hij is familie. Hij is een neef van Richard II. Allebei zijn ze namelijk de kleinkinderen van Edward III.
Ja.
Dus dat betekent dat als Richard II weg is, Bolingbroke koning wordt. Dus in 1399 is dat waar hij op uit is. Hij begint een invasie. Verzamelt langzaam troepen in Engeland. En eigenlijk zonder slag te leveren weet hij Richard II gevangen te nemen. Hij organiseert een proces. En Richard wordt afgezet. En hij wordt gekroond tot Henry de IV.
Wow, ik had die link helemaal niet gelegd. Nice.
En waarom is dit nou belangrijk voor onze casus? Dat is zo omdat in het document van die afzetting, de Record and Process, is het eerste moment dat die Cheshire Archers genoemd worden als schurken. Er wordt namelijk in gezegd, de koning die had een grote groep schurken uit Chester bijeengebracht. Sommige van hen reisden met hem door het Rijk, zowel als deel van zijn koninklijk huishouden als daarbuiten. Ze vermoorden s konings onderdaan op wrede wijze, sloegen en verwonden hen, plunderden goederen van het volk, weigerden om voor hun provisie te betalen en vergrepen zich aan zowel getrouwde en ongetrouwde vrouwen. En het vreemde is, dit is eigenlijk de enige plek waar dit schuldennarratief voorkomt. Want er is eigenlijk helemaal geen bewijs dat die Cheshire Archers zoveel misdaden begingen. Er zijn een aantal incidenten, zoals dus het incident met John Hoxton mogelijk, maar helemaal niet een schrikbewind.
Nee. Nou, ik vind het wel heftig als je parlement voert en je en er wordt iets gezegd wat de koning niet zint, dat ze hun bogen
spelen. Inderdaad, ja, het is niet netjes. Maar tegelijkertijd is er dus niet, lijkt toch dit beeld van rondtrekkende bendes schurken, lijkt toch niet accuraat te zijn. Nou, is het belangrijk dat het niet heel erg uitzonderlijk is, want namelijk iedere hoge heer in de late 14e eeuw had een klein privélegertje. Mm-hmm. Het is eigenlijk de trend in de 14e eeuw dat mensen troepen oproepen niet meer op basis van leenconnecties, maar op basis van betaling. Dus wat Richard II deed, is eigenlijk precies hetzelfde als wat al die andere heersers deden. En ook de grote heersers die arriveerden bij het Revenge Parlement, deden dat met een klein privélegertje. Dus zo vreemd was het eigenlijk niet dat Richard II dat deed. Het werd alleen gezien in zijn verdere activiteiten als een daad die toch niet helemaal klopte. Daarnaast is het belangrijk dat die Cheshire Archers niet echte rabouwen waren, maar het zijn vrije yeomen, zoals ze heten. Dus dit zijn grondbezitters die soms rijker waren dan lage adel. Die bezaten paarden, ze bekleedden politieke functies in hun lokale districten. En het waren vaak gerespecteerde lieden van de samenleving. Dus het idee dat dit een soort van, wat heel lang heeft geheerst, dat dit een soort van ruwe, laaggeboren schurken waren,
dat
klopt dus niet.
Nee.
Dus eigenlijk is die moord op William Laken is een van een sumier aantal misdrijven gepleegd door de mannen van Cheshire en partijdig beoordeeld door de koning. Maar het is wel heel erg goed mogelijk dat dit een enorm effect heeft gehad op de mythe van die Cheshire Archers. Want deze moord werd gepleegd in Londen, terwijl mensen uit het hele land in Londen waren voor het parlement.
Mm-hmm.
De afhandeling van deze genade was overduidelijk onrechtvaardig.
Ja.
En stond ook zo in de patent rolls. En dan zit er mogelijk dus een psychologisch effect. Namelijk mensen geloven vaak in een bepaalde tendens, een bepaalde algemene trend. Maar als je vraagt om die te onderbouwen, dan komen ze heel vaak eigenlijk maar met 1 of 2 voorbeelden. Dat is vandaag de dag ook zo.
Mm-hmm.
En soms hebben ze natuurlijk alsnog gelijk, maar ze komen maar tot één of twee voorbeelden. Maar soms zijn er ook gewoon maar één of twee voorbeelden.
Ja.
En heb je dus helemaal niet een tendens. En het lijkt dus zo dat deze moord eigenlijk een onevenredig grote plaats heeft ingenomen in dat gedachtegoed van mensen. Waardoor het dus bevestigd werd door de propaganda van de nieuwe koning. En dus die propaganda ook weer verder onderbouwde. En dat is waarom wat voor een rol deze moord eigenlijk gespeeld heeft.
Was Richard dan wel zo'n tiran?
Ja, dat is de vraag. Hij was wel een deel... want ja, ook mogelijk zijn andere activiteiten qua oogcontact en dergelijke.
Maar ook dat...
Kan zijn dat het overdreven is.
Ja, precies.
Hij heeft een aantal dingen gedaan die toch minder handig waren. Zoals bijvoorbeeld wat direct... aanstoot gaf tot die invasie van Bolingbroke, is het opdelen van de gebieden van Lancaster.
Mm-hmm.
En dat deed hij dus meer. Hè, die grote heren aantasten. Daarbij zijn nieuwe kleine heertjes neerplanten. En dat zorgde vaak ook lokaal gewoon voor problemen. Want er was daar gewoon al een bestaande dynamiek, bestaande politiek. En dan komt daar ineens een nieuweling tussen die eigenlijk alles te danken heeft aan de koning. Dat waren geen handige acties. Maar een tiran, ja, ik denk het eigenlijk niet.
Nee. Grappig.
Ja.
Wel leuk om, bijzonder om via zo'n moordzaak uit te komen bij dit stukje geschiedenis en ons beeld hierop, denk ik.
En dus ook mogelijk ook dat deze daad zoveel heeft bijgedragen aan dat beeld. Want ook de andere moord, die heeft dat meer gedaan. De moord in Calais van Thomas of Woodstock, die door Nicholas Colfox gewurgd is.
Volgens mij staat die in onze database.
Oké, dat zou wel kunnen.
Misschien moeten we hem eens een keertje doen.
Ja. Want die speelt ook een belangrijke rol in Richard II van Shakespeare.
Ja.
En Shakespeare die vertelt ook deze hele, eigenlijk die laatste twee jaar, die tirannie. En hij zag dat als een voorbode, als het begin van de War of the Roses, die later Engeland zou verscheuren in de 15e eeuw.
Ja, maar daar heb je ook, Shakespeare is in dat opzicht, of de verhalen die Shakespeare maakte, zijn natuurlijk ook, noem het maar even, marketing, technisch behoorlijk van invloed geweest op karaktervorming van figuren uit de geschiedenis. Ja. Niet alleen voor deze Richard, maar we hebben ook Richard III, die hier behoorlijk onder te lijden heeft gehad, volgens mij. En ook niet altijd even terecht misschien.
Ja, precies. Ja, en er is nu dus ook nog steeds een discussie gaande ook over of die twee jaren gezien moeten worden als een soort van fundament voor die War of the Roses.
Ja.
Of niet.
Ja.
En dat is toch een soort van nasleep van Shakespeare.
Ja, zeker.
Verder, wat is er gebeurd met iedereen? Hoxton, die ging nog vechten in Ierland. Maar we weten verder niet wat er gebeurd is in zijn leven. Robert Kendall is verder eigenlijk niks over bekend, behalve dat hij wordt vermeld als dienaar van de koning. Laken, zijn zoon Richard, die duikt op in het gevolg van de graaf van Arundel. Dus die heeft iets heel goeds gedaan voor zichzelf. Ging de goede kant op met de familie. De Cheshire Archers, een deel van ze is terechtgesteld door Henry IV. Maar een groot deel van hen is gewoon met hun patentpapiertje aangekomen bij Henry. En heeft gezegd van, ja, ik ben een koninklijke archer. Bevestig dit. En Henry die heeft dat gewoon bevestigd en ze weer naar huis laten gaan.
Dus het werden gewoon zijn archers.
Het werden gewoon zijn archers, inderdaad. In grote tegenspraak tot zijn narratief van de schurken.
Ja, gek eigenlijk.
Ja. En Richard II die stierf in de gevangenis in 1400 op 33-jarige leeftijd. Hij is waarschijnlijk verhongerd.
Oh.
En mogelijk in opdracht van Henry IV. Hij werd heel discreet begraven in een Dominicanen klooster. Maar Henry V, zoon van Henry IV, heeft hem weer op laten graven. En heeft hem begraven in de tombe die Richard zelf had ontworpen in Westminster Abbey.
Dat is al raar.
Dus dat is gewoon een vriendelijke actie.
Ja.
Henry IV die regeerde tot 1410. Toen werd hij ziek. Hij overleed in 1413. En hij kreeg eigenlijk in zijn heerschappij te maken met diverse opstanden. Onder andere in Wales door Owen Glendower. Dat is echt de grote volksheld van Wales.
Zeker, ja.
En in Engeland door ridders die geloofden dat Richard II nog leefde.
Oh.
En net als bij Edward I, gingen er nog heel lang geruchten. Of de tweede. Gingen er nog heel lang geruchten dus dat hij zich zou ophouden in Schotland. En dat de ware koning. En dan was hij natuurlijk echt zo'n rallypoint voor bepaalde rebellen.
Nice.
Ja. En dan heb ik nog, wat misschien wel leuk is. Ik heb een aantal keer gehad over bijvoorbeeld die veldslag bij Poitiers in 1356. 10 jaar daarvoor was een andere belangrijke veldslag bij Crécy. Daar speelde de Engelse longbow een hele belangrijke rol. De Engelsen die hadden zich echt handig opgesteld in bosjes met geulen om zich heen en zo. En die lokten de Fransen eigenlijk in de val. Ook gebruikmakend van echt, echt een enorme hoeveelheid pijlen. Ik kwam een filmpje tegen op internet, waar ik 2 filmpjes, waarin een aantal mensen, reenactors en een belangrijk historicus erbij ook, een longbow gingen testen tegen diverse soorten harnas.
Ja.
En dat was super interessant om te zien. Er is zo'n hele zware boog. Aan de ene kant zie je dat het soms dwars door een maliënkolder heen ging.
Okay.
Maar tegelijkertijd dat het plaatharnas van de tijd, dat het daar heel hard op afketst. Maar dat zijn hele leuke filmpjes, dus ik zal die eventjes toevoegen in de beschrijving.
Ja,
voor de mensen die dat leuk vinden, is dat een aanrader.
Kijk.
En dan denk ik...
dat we aan het einde zijn gekomen.
Dat ik alles verteld heb wat ik wilde vertellen.
Oh, nou, dankjewel.
Heb jij nog vragen?
Zijn er nog vragen?
Zijn er nog
vragen? Nee. Ik vond het een leuk verhaal. Er zaten een aantal twists in die ik niet aan zag komen.
Ja.
En ik vind het wel interessant hoe zo'n moord, precies wat je zegt, een beetje het beeld van iemand of van een bepaald beleid of bewind beïnvloed heeft.
Ja.
Of onderdeel is geweest daar.
Ja, in ieder geval ook hoe zo'n gebeurtenis, hoe die deel wordt van het verhaal wat geschiedenis is.
Ja.
En hoe als je daar dus kritisch naar kijkt, je hele interessante dingen tegenkomt.
Ook hier weer een goed voorbeeld van hoe de overwinnaars de geschiedenis schrijven.
Ja.
In dit geval Henri de Vierde.
Ja, precies.
Ja. Mooi verhaal. Dankjewel, Sander.
Graag gedaan.
En
bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.